Oorlog4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Het is een productie van Blos Radio in samenwerking met het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Marianne Leiderits, Gerard Sondermans, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Tussen mei 1940 en september 1944 zetten de Duitse bezetters 300.000 Nederlanders uit hun huizen. Ze moesten evacueren om het Duitse leger de ruimte te geven. Vooral het kustgebied werd verboden militair terrein. Van Den Helder tot Hoek van Holland gold een strandverbod. In dat gebied werden veel gebouwen en soms hele wijken gesloopt om plaats te maken voor de bunkers, mijnen en prikkeldraad, die een geallieerde invasie moesten tegenhouden. Zo werden bijvoorbeeld heel Scheveningen en een deel van Den Haag geëvacueerd. 100.000 Hagenaars moesten elders onderdak zoeken. De gevechten tijdens de bevrijding van Nederland brachten een nieuwe stroom evacuees op gang. Soms vluchtten de mensen zelf voor het oorlogsgeweld, maar vaak werden ze, door de legers aan beide kanten van het front, gedwongen om te vertrekken. Dat was voor hun eigen veiligheid en omdat ze niet in de weg zouden lopen bij de gevechtshandelingen. Tijdens de hevige gevechten rondom Arnhem besloten de Duitsers op 23 september 1944 de dorpen en steden in de buurt te evacueren. 150.000 mensen zwermden uit over de Veluwe en soms nog verder, met de belangrijkste bezittingen in karretjes, kinderwagens, fietsen en andere vervoersmiddelen verlieten de evacuees het frontgebied. Na de evacuatie roofden de bezetters veel huizen in Arnhem helemaal leeg om de Duitse slachtoffers van de geallieerde bombardementen van nieuw huisraad te voorzien. In de daaropvolgende maanden werden meer dorpen en steden geëvacueerd. De Duitsers hadden niet alleen het belang van de bevolking op het oog, maar ook hun eigen belang. Waar geen Nederlanders meer aanwezig waren, hoefden ze ook niet bang te zijn voor sabotageacties. De bewoners vertrokken naar het noorden van Nederland. Daar werden ze tijdelijk bij andere mensen in huis opgevangen. Zo kon het gebeuren dat een woonplaats van in 1944 bevrijd was, dat de mensen uit die plaats zelf nog een half jaar moesten wachten.
In november 2002, enkele maanden na het verschijnen van de bundel oorlog4045.nl, overleed op 68-jarige leeftijd de schrijver Kees Simhoffer, auteur van het verhaal De Evacuatie. Simhoffer publiceerde vanaf het midden van de jaren 60 romans, verhalenbundels, poëzie en toneel. Hij ontving de Vijverbergprijs voor zijn roman Een geile gifkikker uit 1973. In 2002 verscheen nog een door hemzelf samengestelde bloemlezing uit zijn werk onder de titel De erfenis van Esther. In het verhaal De evacuatie beschrijft Simhoffer hoe hij samen met zijn familie door het oorlogsgeweld gedwongen werd uit Arnhem te evacueren.
Vooruit, we gaan, zei vader. We moeten weg, zei moeder. Wat loop jij met je hand in je zak? Vroeg Jaap. Hij had gelijk natuurlijk. Ik kon moeilijk de hele weg lopen voelen of het vergrootglas nog in mijn zak zat. Geen mens wist hoe lang we weg moesten en hoe ver we zouden gaan. Toen we de straat uitgingen, had ik het gevoel dat we nooit meer zouden terugkomen. Op alle bomen waren biljetten geplakt met Achtung erop. Alle burgers van Arnhem moesten de stad binnen 24 uur verlaten. Omdat de oorlog nu in alle hevigheid zou losbarsten, was het na die 24 uur verboden nog de stad te betreden. Het werd nu ernst met de oorlog, wist ik. Voor me uit op de stoep liep mijn familie van huis weg. Vader en moeder met Riet tussen zich in. Trace achter de kinderwagen met zusje erin. Ik moest achter ze aan. Ik kon niet achterblijven. Help me maar trekken, dan doe je ook wat. Jaap liep naast me met de Vliegende Hollander. Een bolderkar vol met tassen en pakjes en bovenop de oude koffer van geperst papier. Ik pakte het handvat om te helpen trekken en vergat op dat moment de loep in mijn zak. Er was trouwens afleiding genoeg toen we eenmaal op de grote weg waren. De halve stad vluchtte dezelfde kant op. Handkarren, bakfietsen, kinderwagens zoals die van ons. En paard en wagens met zieken, want die moesten ook mee. Als de oorlog is afgelopen, krijg je de vrede op je dak en moet je puin ruimen. Vader staat ons al in de voordeur op te wachten als we een week na hem terugkomen. Of we niet op de drempel willen stappen, want er kan een booby trap onder liggen. De kleintjes draagt hij erover. Met mij is het even een moeilijkheid. Ik ben de middelste van de zeven en wil natuurlijk alleen over de drempel. Maar vader neemt geen risico en draagt me als laatste het huis in. Een week lang heeft hij geprobeerd de sporen van de oorlog uit te wissen. Maar dat valt niet mee als er geen water is en de dichtstbijzijnde pomp een kwartier fietsen hier vandaan ligt. Er is trouwens geen fiets. De kapotte ramen heeft vader met planken dichtgespijkerd en de rotzooi van de Duitsers ligt zo lang in de tuin. Nee, binnen blijven jongens, het is al laat. We gaan zo slapen. Iedereen is moe. De vrede begint al goed. Allemaal voor 8 uur in bed. Terwijl de vogels buiten eindelijk weer vaderlandse liedjes fluiten, hebben wij avondklok. Mag ter gewoonte zeker. Als moeder een bromvlieg hoort, zegt ze: stil eens. Ze denkt dat er vliegtuigen in de lucht zitten. De oorlog moet nog slijten en de vrede krijgt nog niet genoeg water. Bedden zijn er niet meer, maar vader heeft de vloer van de huiskamer met oude kleren en stukken gordijn bedekt. In de kamer is nog 1 ruit heel. Als we ons beginnen uit te kleden, hangt moeder er een zomerjurk voor, die vader tussen de rommel op zolder gevonden heeft. Overbodig, want aan de overkant zijn alle huizen kapot. Wanneer we allemaal liggen en er van buiten wat licht door moeders jurk schijnt, heb ik toch wel weer het idee dat we weer thuis zijn. Ook al lijkt het niet meer op thuis.
Maar hier.
In gebouwde vesten hangt een hele wand vol met posters uit de Tweede Wereldoorlog. En één daarvan, daar sta ik nu voor samen met zuster Christa. Daar staat op: Atlantic Wall 1943 is geen 1918. Wat willen ze zeggen met die poster?
Dat de Atlantic Wall in feite gebouwd was om heel West-Europa één groot land te maken en te verdedigen tegen aanvallen vanuit elders, uit de wereld. Het was een aaneengesloten systeem van bunkers, vestingen, kazematten, vanaf Biarritz in Zuid-Frankrijk tot Den Helder. Overal aan de kusten zag je bunkers, zag je verdedigingswerken. Ik heb ze ooit als kind bij Scheveningen in de duinen gezien. Wanneer ik daar met mijn vader ging fietsen, zag je overal die grote betonnen bunkers. Afschuwelijke dingen. Ontzettend ontzierend. Maar dat was niet alles. Want tijdens de oorlog was dit gebied sperrgebied. Er mocht niemand komen. Er mocht ook niemand meer wonen. Dat betekende dat in 1943 de bevolking van Scheveningen geëvacueerd is. Ja, ze moesten hun huizen verlaten. Ze zijn vaak overal elders in Nederland terechtgekomen. Echte Scheveningers die nu in Friesland wonen bijvoorbeeld. Ik las het gisteravond op internet, want ik heb me keurig voorbereid op dit interview. Een mevrouw herinnerde zich de Keizerstraat, maar de Keizerstraat was tijdens de oorlog verlaten. Er woonde niemand meer. En wanneer je er toch door moest, had je een speciaal bewijsje nodig dat je daar doorheen mocht gaan. En dat was maar afhankelijk van de bui van de nazi's die jou toevallig bij de controle tegenhielden. Evacuatie gebeurde op meer plaatsen. Want er is sprake geweest dat grote delen van Zuid-Holland onder water gezet zouden worden, ook als verdediging. Ook uit die polders en ook van de eilanden in Zeeland werden mensen geëvacueerd. Een oorlog betekent dat mensen moeten vluchten. Betekent dat ze zich in veiligheid moeten gaan brengen. Om welke reden dan ook. Ook in de grensstreken is dit veel gebeurd. Want hier is zwaar gevochten. En vaak voordat er een slag geleverd ging worden, werd de bevolking gewaarschuwd, zodat ze konden vertrekken. Dat is bijvoorbeeld hier in Overloon gebeurd. Hier is de bevolking gevlucht. Deels naar Venderaai, deels naar andere dorpen hier in de directe omgeving. En pas na de slag zijn ze weer teruggekomen. Ik ken de verhalen ook vanuit mijn eigen congregatie. Onze zusters woonden in het grote klooster in Venlo. Dat vonden de nazi's een prima plek om daar een hoofdkwartier te vestigen. De zusters moesten weg en werden verdreven. Ze zijn van de ene plaats naar de andere getrokken, beladen met al hun eigen bagage. Gelukkig was dat niet zoveel. Het meeste zat in margarinedoosjes, dat was het gebruikelijke verhuismiddel bij ons. Ze gingen naar Echt, ze gingen naar Diergaarde, ze gingen naar Sittard en kwamen terecht uiteindelijk in Koningsbosch. Anderen zijn in Venlo gebleven, sommigen zijn naar Stevensbeek gekomen. Deze mensen hebben zich soms best geamuseerd met dit avontuur. Het ging vaak om jonge mensen die niet al te veel spullen hadden, waarbij het niet ging om de persoonlijke bezittingen. Ik heb ooit gehoord van onze toenmalige algemene overste dat zij het een prachtige streek vond die ze de nazi's geleverd had, dat ze alle kostbaarheden op tijd in veiligheid had gebracht. Niets daarvan is in hun handen gevallen. En dat notabene, terwijl moeder Imelda zelf van origine een Duitse was. Ze vond het schitterend. Ja, wanneer je dan terugkomt, vind je wel een enorme ravage. Want jouw huis is bewoond geweest vaak door anderen. Het is leeggeroofd. Je bent al je bezittingen kwijt. En het eerste wat je moet doen is de zaak opruimen. Het is soms ook totaal veranderd. Dat was bijvoorbeeld in Venlo in het klooster het geval. Op het grote terrein, wat een grote tuin was, waren bunkers gebouwd. Ja, iets wat daar nooit had gestaan. De bunkers zijn gebruikt. Er zijn paviljoens voor het internaat van de meisjes van gemaakt. Er is een grote wasserij ingevestigd. En de zusters hebben zich heel druk gemaakt met het opruimen van de startbanen van het vliegveld. Want dat steen konden ze weer goed gebruiken. Daarmee hebben ze de eigen paden in de tuin verhard. Zo kon je er toch weer wat mee. Het kostte alleen veel tijd, veel energie, veel ellende. We hebben dat hier in Overloon uiteraard precies hetzelfde gezien. De mensen vonden hier een kolossale puinhoop toen ze terugkwamen. Hun huizen waren helemaal kapotgeschoten. Hun bezittingen waren vaak verdwenen. En niet alleen zijn die in Duitse handen gevallen, maar ook de Britse soldaten hebben soms een leuk souveniertje meegenomen naar Engeland. Ook dat is gebeurd. Evacuatie heeft alle mogelijke, akelige gevolgen. Het levert een ontzettende onzekerheid op. Van vind ik ooit nog terug wat ik achtergelaten heb? En in een oorlogssituatie is soms het enige wat je kunt redden je eigen leven en dat van je familie. En daar gaat het om. Het is een van de beroerde verschijnselen. Mensen op de vlucht. Want dat betekent evacuatie. Het geeft ook begrip voor mensen die tegenwoordig op de vlucht zijn. Je kunt ook zeggen, zij zijn geëvacueerd. Ze zijn dan niet zozeer geëvacueerd soms voor oorlogsgeweld en voor dreigende bommen en kogels. Maar ze worden soms wel met hun leven bedreigd. Vanwege ideeën die ze hebben. Vanwege tekorten die er zijn. Tekorten op voedselgebied. Ook deze mensen zijn geëvacueerd. En misschien moeten wij hen van harte welkom heten.
Elke avond in de krant, of er een huisje is te huren. En met het dagblad in mijn hand, zit ik minutenlang te turen. Maar ik heb nog niets gevonden, dat aan jouw idee voldoet. En toch weet ik zeker, dat ik vinden moet. Een heel klein huisje met een tuintje, en een bloempje voor het raam. Een aardig meisje in de kamer, en dat meisje heeft jouw naam. Bij het haardvuur staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later nog een heel klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan. Iets dat zeker komen kan, het ligt alleen aan jou. Een heel klein huisje met een tuintje, in dat huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei. Een heel klein huisje met een tuintje en een bloempje voor het raam. Een aardig meisje in de kamer en dat meisje heeft jouw naam. Bij het haardvuur staan twee stoelen, één voor jou en één voor mij. En misschien komt er dan later nog een heel klein stoeltje bij. Dat is alles waarvan ik dromen kan, iets dat zeker komen kan. Het ligt alleen aan jou
en een beetje aan mij.
Een heel klein huisje met een tuintje, in dat huisje wonen wij. Een aardig huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.
Een heel klein huisje met een tuintje, ergens midden op de hei.
Op de hei. Zondag 17 september begonnen de luchtlandingen van de geallieerden. Meneer Van Dinter, stadsarchivaris van Gennep. U heeft vanuit Gennep die luchtlandingen gezien.
Dat klopt inderdaad, want dat was op zondagmiddag dat we hier honderden vliegtuigen zagen overkomen die dus richting noorden vlogen. En het gekke daarvan was dat een heel stel van die vliegtuigen nog weer een vliegtuigje achter zich hadden. Dat waren dus die beroemde gliders, die zweefvliegtuigen, iets waar wij natuurlijk toentertijd nog nooit gezien hadden. En die trokken hier allemaal over. En de Duitse soldaten die waren volkomen in paniek. En ik weet nog dat op de Niersbrug dat ze met hun gewone geweer stonden te schieten op die gliders die overkwamen. En ze dachten dat ze die uit de lucht konden halen. Er klommen hier mensen op de daken en die zagen parachutisten heel in de verte, zagen die omlaag komen. Maar het gekke is, Groesbeek, ja wat is dat hemelsbreed, misschien 15 kilometer... Wij waren wat dat betreft totaal afgesloten van wat daar gebeurde. Dat hebben we later eigenlijk pas gehoord. Maar ja, je was er te ver vanaf om het te zien verder of mee te maken.
Ja, want de geallieerden die hadden het oog, het object op de Waalbrug bij Nijmegen en bij Arnhem. En Gennep bleef nog heel lang buiten schot. Dus het front bleef op een afstand van een paar kilometer in plasmolen steken.
In de Plasmolense heuvels, daar bleven toen de soldaten liggen wachten of Arnhem zou slagen of niet. Dat slaagde niet en toen lagen ze daar in die heuvels en trokken niet verder naar beneden. Terwijl de Duitse soldaten hier in paniek al terug naar de heimat waren. Je ziet ze wegtrekken. Bij ons thuis weet ik dat plotseling er op de deur gebonst werd. En we maakten de deur open en er wou een Duitse militair, die stond er met het geweer in de aanslag. Hij moest de fiets hebben. Nou, toen heeft hij mijn moeders zijn damesfiets heeft hij meegenomen. Hebben we natuurlijk nooit teruggekregen. Maar het beroemde verhaal van Fahrradsruk, we hebben het nooit teruggekregen. Nee.
Een maand na Market Garden kwam hier het bevel om te evacueren in Gennep.
Ja.
Wat was daar de reden van?
Ja, wat was de reden? Kijk, de toestand die vanaf 17 september in Gennep en Ottersum en omstreken heerste, dat was onhoudbaar. Want wij lagen hier in het frontgebied. De Engelsen zaten aan de overkant van de Maas, dat is dus Oevel, Beuge, Boksmeer. En ze lagen bij de plasmolen. Dus we zaten van twee kanten hier tussen vuren in. We hebben dan ook 4 weken lang eigenlijk geleefd onder de grond in schuilkelders en in gewone huiskelders. Omdat de granaten ons bij wijze van spreken om de oren vlogen. Die toestand was niet eigenlijk lang houdbaar, omdat ja, het voedsel raakte op, je ging de winter in, het was slecht weer. En dus besloten de Duitse legercommando's burgerbevolking weg. Voordeel was tevens dat ze dan hier vrij spel hadden en nooit hoefde rekening te houden meer met burgermensen. En ook de ondergrondse destijds die af en toe toch hun acties namen, die werden dan ook meteen uitgeschakeld. Hier kwam dus eigenlijk alleen een gebied waar nog soldaten waren.
Hoe ging dat in zijn werk, die evacuaties?
Dat was een kwestie van bevelen opvolgen. Tragisch was dat ook nog. Op kermiszondag, toen het in Gennep kermis zou zijn, In Gennep is altijd de eerste zondag na de 10e oktober kermis. Dus de 15e dacht ik oktober dat het was. Toen kreeg de deken bevel van de Duitse commandant om te zeggen dat Gennep moest evacueren. Dat de hele burgerbevolking weg moest. Dat bevel is in Gennep maar gedeeltelijk bij mensen overgekomen. Omdat we onder granaatvuur lagen en in de kerk het helemaal niet druk was. Van ons thuis bijvoorbeeld was er niemand in de kerk. Dus wij hebben via via moeten horen, jullie moeten vanmiddag om 12 uur weg. En ja, dat is iets ontzettends. Dat kun je je niet voorstellen dat soldaten tegen je zeggen, nou moet je maar vertrekken. Je had een paar uur tijd en wat neem je mee en wat laat je achter? En iedereen ging nog proberen spullen in de grond te stoppen voor als we terugkwamen. Niet wetende dat zowel Duitsers als Engelsen, want die hebben het ook gedaan, met detectors dus de grond aftasten en de spullen er weer uithaalden.
U bent diezelfde zondag vertrokken?
Wij zijn maandag vertrokken, want het was zo dat eerst het westelijk gedeelte van Gennep, wat lag zeg maar ten westen van de as, Heijenseweg, Spoorstraat, Zandstraat, moest vertrekken en de volgende dag de rest. Wat er gebeurde was dat de mensen die aan het westelijk gedeelte woonden naar het oostelijk gedeelte gingen. En toen de Duitsers dat natuurlijk vrij snel in de gaten kregen, zeiden ze, nou moet alles weg. Dus wij zijn toen, maandag zijn we vertrokken, via de Picardie, de Looi trok. Ja, ik moet nog altijd denken als ik mensen in Bosnië of Oeganda of waar dan ook zie dat ze huis en haard moeten verlaten. Als ik die beelden op de tv zie, dan moet ik altijd denken aan onze tocht door de Picardie, de Looi, daar Hommersom en zo verder, via Gogh. Dus verder Duitsland in. De grote onzekerheid was dat wij niet wisten waar we naartoe gingen. Want we kregen bevel weg en dan gingen Duitse soldaten te paard. Die gingen voorop en langs de kolonnen op. Maar die wisten zelf eerst ook nog niet. Die wisten alleen waar die nacht gebivakkeerd zou worden. En dat de volgende dag kregen ze bevel nou daar naartoe. En wij dachten eigenlijk in het begin, ja ik was toen 14 jaar, dus eigenlijk mijn ouders en de anderen die dachten dat we verder Duitsland in zouden trekken. Maar de Duitsers die hebben toen ons bij Rees over de Rijn gezet. Wat op zich een verhaal was omdat de Engelse vliegtuigen dat konvooi wat daar was gingen beschieten. Omdat de Duitsers zo, slim, sluw, zeg maar wat waren, om tussen die burgerkolonnes ook militair materiaal mee te laten trekken. Hè. Maar toen zijn we dus via Rees zijn we bij Genderingen weer Nederland ingetrokken. En ik kan niet vertellen hoe blij dat we waren dat we weer Nederlands hoorden praten en dat we bij Nederlandse mensen terechtkwamen.
Hoeveel dagen hebben jullie over die reis door Duitsland gedaan?
Wat hebben wij erover gedaan? Eerst naar Gogh, toen naar Hunnepel, van Hunnepel via Rees de Rijn over en toen naar Genderingen, dus 4 dagen. Maar dat was niet het einde van de tocht, want in Genderingen zijn wij toen, dat is niet met iedereen van de burgerij gebeurd, maar met onze groep waar wij mee trokken, zijn toen op wagons geladen van de Gelderse trammaatschappij, open wagons, en in die tram naar Doesburg gereden. En in Doesburg moesten we uitstappen. Daar hebben we die nacht in een grote kerk, holle kerk, zonder verlichting en wat dan ook, hebben we daar moeten overnachten. Nou, wat er in die kerk zich alleen al afspeelde, dat was eigenlijk afgrijzelijk. Kinderen huilden, er waren baby's, er waren moeders die wisten wat ze de kinderen te eten moesten geven. Want dat was ook een groot probleem natuurlijk. Hoe voed je die mensen?
Wat hadden jullie allemaal bij je zoal?
Wat nam je mee? Ja, we moesten plotseling weg, dus je greep wat kleren. Je vergat eigenlijk de meest noodzakelijke dingen. Wat je achteraf zou hebben moeten meenemen waren bijvoorbeeld familiealbums of fotoalbums. Later vond je daar niks van terug, totaal verregend of wat dan ook. En als je in Genep dan ook vraagt van heb je nog foto's van voor die tijd? Ja, met die evacuatie zijn we alles kwijt geworden. Dat is het antwoord wat je dan krijgt. Hè. Dus wat nam je mee? Je nam het meest noodzakelijk wat je dacht. Dat waren wat kleren. En je nam wat voedsel mee. En ja, je probeerde maar wat mee te nemen. Hè.
Doesburg was niet het eindstation?
Nee, in Doesburg, daar stond buiten de kerk, toen we weer bevel kregen te gaan trekken, stond daar een Duitse legerofficier. En die stond daar wijdbeens op straat, zoals Duitse militairen dat kunnen doen. En die wees of naar links of naar rechts. Wees hij naar rechts, voor hem naar rechts, dan ging je richting Arnhem. Wees hij voor hem naar links, dan ging je richting Overijssel verder naar Groningen toe. Dus daar werd de bevolking, de trekkende bevolking, gesplitst. En onze groep heeft toen, wat later bleek, de pech gehad richting Arnhem te moeten gaan. Wij zijn toen getrokken tot Velp, die dag weet ik nog wel. En in Velp hebben we bijna een week in een school gelegen. En oudere Genepenaren weten dat nog wel, die het meegemaakt hebben. We hebben daar een week lang als hoofdmaaltijd gehad, kapucijners. Gekookte kapucijners. Na 3-4 dagen waren de wc's ontoonbaar. Want iedereen was aan de diarree. Dus dat was nou niet het van je. Maar waarom moesten we daar een week blijven? Omdat we boven Arnhem niet verder konden. Want op die Ginkelse hei waren toch die luchtlandingen geweest. En daar waren de Duitsers bezig om dus allerlei materiaal te verzamelen en weg te voeren. En toen wij dan daarboven Arnhem van Velp naar Ede getrokken zijn, toen kwamen we daar over de Ginkelse Ei. Nou, wat we daar allemaal gezien hebben, wat daar aan materiaal nog lag. Uitgebrande gliders, verongelukte gliders, gliders die kapotgeschoten waren. Koeien met dode koeien dan met de poten omhoog en met buiken als ballonnen die daar nog steeds lagen. Resten van militairen, uitgebrande jeeps. Nou, dat was werkelijk het slagveld wat we daar gezien hebben. Hè? Dus achteraf is het toch wel duidelijk waarom we in Velp daar een week hebben moeten blijven. En toen zijn we via Ede zijn we verder getrokken naar West-Nederland. En de grootste helft van die mensen zijn terechtgekomen in de vechtstreek rond, zeg maar, provincie Utrecht daar. Daar zijn wij zelf ook terechtgekomen en hebben daar de hongerwinter mee moeten maken. En dat was, dat was uiterst treurig. Want het eten werd steeds minder. Want ja, het westen van Nederland was afgesloten. Dat was de vesting Nederland voor de Duitsers geworden. Dus aanvoer van materieel, van voeding en zo was er niet meer. Het werd steeds minder. Je kreeg steeds minder te eten. Op het laatst was het alleen nog maar de gaarkeuken waar je soep kreeg. Ja, dat was dan warm water en daar dreef iets van koolraap of zo in. En dan de mensen, het meest ellendig trieste was de mensen die dan uit de stad Amsterdam het platteland optrokken om daar nog wat eten te zoeken. Hè? En bij mensen, bij boeren en zo wat eten te vragen. En daar heb ik inderdaad mensen gras zien eten. Dat was, ja, dat beeld vergeet je ook nooit meer. En in april, mei is toen de bevrijding geweest, hè, mei 45. De maand april was verschrikkelijk. Want toen was er eigenlijk niks meer te eten. We hebben toen tulpenbollen, kool, dahlia-knollen, die waren werkelijk niet te eten. Maar je moest wat over de tand krijgen. Hè. Het brood wat er was, dat was een plank. Dat zat praktisch geen meel meer in. En gist of zoiets was er niet, dus het rees niet. Je had een plat stuk en dat leek dan op brood. En toen zijn de Zweden begonnen, of de geallieerden dan, met voedseldroppings. En waar wij zaten in Loenen aan de Vecht, daar was een wei met witte lakens afgezet en daarbinnen zou dan die voedseldropping plaatsvinden. En ja, het hele dorp, want meer was het eigenlijk niet, dat stond daar rondom die wei heen. En die vliegtuigen kwamen over en die dropte dan. En het meeste viel gelukkig in die wei. Maar er vielen ook, want dat ging per parachute, hè, dus dat was een kwestie van mikken. Wat daarnaast viel, nou, mensen als wolven erop af en vechten om een stukje van dat witte brood. Je kunt je niet voorstellen hoe mensen veranderen op het moment dat ze, zeg maar, ontzettende honger hebben en daar eten zien. Dan worden mensen net dieren. Dus dat was, als je achteraf dan bekijkt, dan zeg je, hoe is het mogelijk? Die beelden, die heb je bij je, die zijn niet gefilmd. Want er was natuurlijk geen filmploeg of wat bij. Maar het was in en in triest.
Hoe waren jullie gehuisvest daar?
Gehuisvest waren wij. Dat was eigenlijk voor alle burgermensen verschillend. de mensen in de Vechtstreek, in die dorpen daar, of dat nou Breukelen of Baanbrugge of Loenen, Loenersloot, noem maar op. Die mensen die kregen gewoon vanuit de gemeente bevel, jullie nemen, nagelang hun huis groot was, jullie nemen zoveel evacuees op. Wij kwamen met ons gezin, kwamen bij een boer terecht, waar we boven een zolderkamertje kregen en waar we dan sliepen en overdag ook maar ons moesten zien te redden. Wij waren dus met z'n vieren en voor ons was typisch dat er maar 3 bedden waren. En toen ben ik, als jongen toen, dan zeg maar 14 jaar, ben apart bij andere mensen dus geëvacueerd. En mijn vader, moeder en mijn zusje, die zaten dan bij die boer. En ik kan alleen mijn eigen ervaringen vertellen. En die van andere mensen, wij hadden het niet goed getroffen, laat ik het zo maar zeggen. Wij aten het eten van de gaarkeuken en zaten apart aan het tafeltje. En de boer at wat hij had met zijn gezin. En daar keken wij zo met een schuin oog wel naar, want dat was natuurlijk toch wel even wat beter dan wat wij daarvoor geschoteld kregen. Ik moet zeggen dat we daar ook maar een maand ongeveer geweest zijn. Toen is mijn vader eens naar het zogenaamde evacuatiebureau gegaan en heeft gezegd, ja, ik wil eigenlijk naar een ander adres, want dit is niet te doen. Toen zijn we bij een andere boer terechtgekomen in een knechtenhuisje. De knecht van de boer had een apart huisje naast de boerderij. En daar zijn wij toen in terechtgekomen. En toen hebben we het naar omstandigheden, omdat we eigenlijk toen weer een eigen huisje hadden, hebben we het niet slecht gehad. Je kon het naar je eigen believen inrichten. Dat het eten steeds minder werd, ja, dat gold voor iedereen natuurlijk.
En toen kwam op 5 mei de capitulatie van de Duitsers.
Ja.
Hoe lang zijn jullie nog in Utrecht moeten blijven voordat je weer terug kon naar Gennep?
Wij zijn, dat was ook verschillend. We hadden toen denk ik, de burgemeester van Banning. En die had eigenlijk 2 normen waarop mensen konden terugkomen van hun evacuatieadres in Gennep. Eerste norm was, de mensen moesten in Gennep huisvesting hebben. Hij kon geen mensen vanuit het evacuatieadres laten terugkomen naar Gennep die daar op straat stonden. Dus je moest daar kunnen aantonen dat je ergens huisvesting had. En de tweede criterium voor hem was dat in je onderhoud kon voorzien dan weer in Gennep. Dat je dus op een of andere manier iets kon betekenen. Nou, en wij hadden, bleek via correspondentie, dat wij konden gaan wonen in Gennep in het huis van mijn grootvader, die tussen 2 haakjes van honger gestorven is in Laren in een bejaardenhuis. Dat huis was toen vrij, want hij was er niet meer. En dat was redelijk te bewonen, want ons eigen huis waar wij woonden in Gennep op de Markt, daar lag het dak zo goed vanaf. Want dat was dus totaal verregend. En ik weet nog wel dat we binnenkwamen daar en dat je zo weer door het dak naar buiten keek. Dus was het halve dak af, dat was niet bewoonbaar. Maar hadden wij in de Loodstraat niet terecht kunnen in het huis van mijn grootvader, hadden wij dus uit Loenen niet kunnen vertrekken. Je moest dus eerst bericht krijgen uit Gennep, van de burgemeester, dat je kon komen. En wij hebben toen eind mei hebben wij bericht gekregen, je kunt terugkomen naar Gennep. wij zijn dus, 5 mei was de bevrijding en een week of 3,5 later zijn wij teruggegaan naar Gennep op een, ja dat was een avontuur op zich, op een legerwagen, een Amerikaanse GMC. Dat is een vrachtwagen met zijn huif erover. Daar hadden ze 2 banken ingezet. En wij als jongens zaten op de achterklep en keken dan boven over de huif heen zo vooruit. En wij kwamen over de Waalbrug in Nijmegen. En toen begonnen we ons al thuis te voelen. Hè? Want dan, ja, Nijmegen was bekend gebied voor ons. Hoe het eruit zag Nijmegen, dat is onbeschrijfelijk op zich. En toen zeiden we, nou maar hier is huis gehouden, moet je toch eens kijken. Kijk eens dit, kijk eens dat. Oh kijk, daar is het hele huis weg. Oh kijk, daar is helemaal uitgebrand. Maar toen we dan via Malde Heumen door Mook kwamen. Nou, dat ging in Mook, ging het stapvoets, want er was geen weg meer. Alleen nog maar kuilen en granaattrechters. Dus je laveerde van links naar rechts daarover de weg heen. En toen zei hij, oh, wat ziet Mook eruit. Oh, wat erg. Hoe zou Gennep zijn? Nou, toen kwamen we op de Milsbeek. En ik was een van de jongens die over die huif heen keek. En toen zag ik hier de oude Sint-Martinus-toren. Ik zeg, de toren die staat er nog, maar je kunt er dwars doorheen kijken. Er waren van allerlei granaat door die torenspits heen gegaan. Hè. Nou, toen kwamen we hier bij de Niersbrug. En daar viel ik haast uit de auto. Want daar hadden ze een Beliebrug gelegd. En die Beliebrug ging je eerst stik omhoog. En dan kreeg je dus het rijvlak en dan weer stik omlaag. En dat had je niet in de gaten, dat die wagen plotseling omhoog ging. Dus je ging bijna achterover van de laadklep af. Toen zijn we door de Nierstraat gereden. Wat er van de Nierstraat nog over was. Hè. Toen sloeg ons werkelijk de schrik om het hart. Want we dachten dat het ook erg was. Maar toen zagen we pas de vernielingen hier in Gennep. Nou, dat was... Je reed over kapotte dakpannen, stukken van dakgoten, over halve muurstenen, vensters die eruit lagen op straat, grote hopen vuil die door die bulldozers aan de kant geveegd waren. Daar reed je tussendoor. Kwam je op de markt, zag je het stadhuis. Het stadhuis was aan de ene kant, de hele zijgevel was eruit. Zag je Hotel de Kroon, daar was bijna niks meer van over. Daar lag het hele dak in elkaar, de tweede verdieping was er niet meer.
En jullie hadden thuis helemaal niets meer aan bezittingen gevonden?
Wat ik vertelde, ons huis op de markt, daar was het dak zo goed vanaf. Wij vonden van het meubilair, wat er nog in stond, was totaal verregend en half verrot. Wat er aan beddengoed, dat was totaal verregend en gedaan, dus daar kon je echt niks meer mee. En de... Bij mijn grootvader, waar wij toen dus onderdak gevonden hebben in dat huis, daar zaten geen ramen meer in. Een oom van me had met planken al de ramen dus dichtgetimmerd. Dus binnen was het aardedonker. En toen we daar binnenkwamen, konden we eigenlijk alleen de keuken in, want er lag een plavuizen vloer in de keuken. Maar in de kamer hadden de militairen de houten vloer eruit gebroken. Daar lagen alleen nog balken. Ik denk dat ze die opgestookt hebben om warm te blijven. Dus het huis was redelijk waterdicht. Het tochtte natuurlijk als de hel, want je kunt wel iets dicht planken, maar er blijven altijd kieren en reten over. En ik weet wel dat in de tuin, toen we in de hof, in den hof zoals we dan zeggen, toen we daar kwamen, hadden de militairen door het raam hadden ze spullen naar buiten gekieperd. En dat was daar op een hoop terechtgekomen. Dus er was een grote vuilnishoop naast het huis, kun je zeggen. En op die vuilnishoop, ik zie hem nog staan, stond het Sint-Antonius beeld van mijn grootmoeder. dat was een fan van de heilige Antonius. En dat beeld hadden ze boven op die vuilnishoop gezet. Dus dat zie ik nog voor me. Eén arm was eraf. Maar wat we wel heel prachtig vonden, er lag ook op die vuilnishoop nog een schilderijtje. En dat schilderijtje, daar was het glas van nog heel. Toen heeft mijn vader dat er voorzichtig uit de lijst gehaald. Een stuk uit, dus in het huis, uit de planken gezaagd. En daar dat glas in gedaan. Dus toen hadden we een heel klein beetje schemerlicht in de kamer door dat raam. En daar was je dan, was je al blij mee dat je tenminste niet in het aarde donker binnenliep. Dus dat was onze eerste winst, dat we wat daglicht binnenkregen.
Hoe heeft het lang geduurd voordat Gennep weer een beetje het oude Gennep was?
Daar is natuurlijk jaren overheen gegaan. Dat is niet in een half jaar tijd hersteld. Om te beginnen, toen wij terugkwamen, lagen links en rechts op zeker 7, 8 plaatsen in Gennep lagen soldaten begraven. Die daar heel haastig hun oorlogsgraf hadden gekregen. Dus die moesten eerst zeg maar geruimd worden naar een centrale plaats. Gennep moest mijnen vrijgemaakt worden. Er waren stukken in Gennep met wit lint afgezet. En daar stond er Mainz, er stond een blaadje Mainz bij. Als je over dat lint heen zou stappen, dan had je kans dat je dus je laatste ogenblik meemaakte. Dus Gennep moest mijnen vrijgemaakt worden. De rotzooi, afval en alles moest opgeruimd worden. Toen moesten de ingestorte en halve huizen moesten opgeruimd worden. Daar moesten dus de gevels moesten plat. En er kwam een hele ploeg die niets anders deed als puinruimen, letterlijk. En dat heeft jaren geduurd eigenlijk. Wanneer was Gennep de schade een beetje te boven? Ik denk dan moet je toch 1949, 1950. Dat heeft toch zeker 4 à 5 jaar geduurd. Ja, voordat de oorlogswonden, om het zo maar uit te drukken, weg waren.
Thank you.
aan dit programma werkten mee. Zuster Christa, rondleidster van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum. En de heer Van Dinter uit Gennep.